In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, zij ons begin, onze voortzetting en ons einde. In de naam van die God, die trouwe houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, die zich een gemeente ten eeuwigen leven vergoren heeft van God de Zoon, die het kruis heeft verdragen en schande veracht van God den Heiligen Geest, die harten wederwaard geven de verlichte ogen des verstands. Amen.
Gemeente, we willen ons samen zijn beginnen met samen te zingen van Psalm 97. En daarvan het zevende vers, Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten, ten troost verspreid in smarten. Juicht, vromen, om uw lot verblijft u steeds in God. Roemt zijn heiligheid, zo wordt zijn lof verbreid voor al dit heilgenot. Het zevende vers van de 97e psalm. Gemeente, wij doen eerst samen belijdenis van ons geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, we willen samen lezen uit Gods woord, Psalm 45. De 45e psalm. Een onderwijzing, een lied der liefde voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach op Shoshanim. Mijn hart geeft een goede reden op. Ik zeg hem een gedichten uit van een koning. Mijn tong is een pen van een vaardige schrijver. Hij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Genade is uitgestort op uw lippen. Daarom heeft u God gezegend in eeuwigheid. Gort uw zwaard aan de heup, o held. Uw majesteit en uw heerlijkheid. En rijd voorspoedig in uw heerlijkheid op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid. En uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren. Uw pijlen zijn scherp, volken zullen onder u vallen. Zij treffen in het hart van des konings vijanden. Uw troon, o God, is eeuwig en altoos. De schepter van uw koninkrijk is een schepter der rechtmatigheid. Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. Al uw klederen zijn mirre en aloë en cassie uit de elpenbenen paleizen van waar zij u verblijden. Dochters van koningen zijn onder uw kostelijke staatsdochters. De koningin staat aan uw rechterhand, in het fijnste goud van Ofir. Hoor, o dochter, en zie, en neig uw oor, en vergeet uw volk en uw vaders huis. Zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid. Terwijl hij uw heere is, zo buig u voor hem neder. En de dochter van Tyrus, de rijke onder het volk, zullen uw aangezicht met geschenk smeken. Des konings dochter is geheel verheerlijkt innerlijk. Haar kleding is van gouden borduursel. In gestikte klederen zal ze tot de koning geleid worden. De jonge dochteren die achter haar zijn, haar metgezellinnen, zullen tot u gebracht worden. Ze zullen geleid worden met alle blijdschap en verheuging. Ze zullen ingaan in des konings paleis. In plaats van uw vaderen zullen uw zonen zijn. Gij zult ze tot vorsten zetten over de ganse aarde. Ik zal uw naams doen gedenken van elk geslacht tot geslacht. Daarom zullen u de volken loven eeuwig en altoos. Tot zover, laat ons samen bidden. Barmhartig en genadig God. Gij ziet ons hier weer samen, heren, in onze oude kerk van Katwijk. In deze mooie kerk. Die schoon is door haar eenvoud. En gij ziet ons hier samen, heren, in dit huis waar offers gebracht worden. Niet dat we overal prentjes hangen waar onze eigen naam op prijkt. Waar de namen van allerlei heiligen op prijken. Maar we komen hier offer aan te brengen, heren, in dit huis. Zoals er geprofeteerd is in de 45e psalm, dat volken van verre kunnen zullen komen en u met geschenk zullen smeken, heren, dat gaat toch altijd samen. Waar men u smeekt om de vrede, ja, daar brengt men geschenken. En dan komen we met onze gaven, heren. niet om de genade te kopen, maar als om onze woorden te onderstrepen waarmee wij bidden, wees onze God, wees onze koning. Heren, we kunnen het echt niet kopen, dat heeft een ander gedaan, de Heere Jezus. En daar is een prijs voor betaald, waar geen cent bij hoeft. Zijn dure bloed, zijn kostelijke bloed. En toch zullen wij u smeken moeten, heren, zoals die moordenaar aan het kruis wel het offer zag brengen vlak naast zich, maar hij ging bidden. En zo komen wij met onze smekingen, heren, onderstreept naar onze gaven. En daar zijn dan onze offers, heren. En dan wil ons hart wel eens tonen wat het ons toch wel waard is om genade bij u te mogen ontvangen. Om in uw dienst een plaats te mogen hebben, in uw koninkrijk een plaats, onder deze grote koning te dienen. En dan komen wij met onze gaven, heren, de dochters van de edelen, die wel al het hunne willen geven, alleen geef mij een plaats bij u, aan uw hof. Het hof der hoven. En dan komen wij met onze gaven, heren, de gaven van de jongelingen, die gaan onder de koning willen dienen, en die al hun bezit haast wel als een inzet willen geven, om in de dienst van deze koning, de livrei van koning Jezus, te mogen aantrekken. En dan komen we met onze offers, onze lofoffers, de varen onze lippen, en dan is elk lied dat we zingen te uwer eer, elke lofzegging die we doen, als wel een rund waard te varren der lip. Meer dan een koe waard, heren, gij hebt dat zo graag. Dat men de grootheid van uw zoon zingt, van die grote koning die gij gezalfd hebt. Heren, wilt u ons dat vanavond geven? Dat we te zijner ere, met grote eerbiedigheid en intentie, dit offer mogen brengen. En heren, zouden we niet komen als we aangenomen worden met dat enige offer, het dankoffer? Dan komen we niet vragen, neem ons aan in uw dienst en hier is onze gave. Maar wijl gij ons aangenomen hebt, heren, zou ik u niet al mijn liefde waardig schatten. Waarmee zal ik u toch tegenkomen en mij bukken voor u den hoge God? Trouwe God, wij bidden van u in dit heerlijk huis, waar wij nog deze dagen lazen van de offers die gebracht werden door ons voorgeslacht in den jaren 1887, waar men uit zijn bittere armoede alles gaf wat men had, voor God en voor zijn dienst, heren. Het is toch geen wonder dat dat geestelijk zo'n rijke tijd was. Het is toch geen wonder dat men zijn tijd en zijn kracht ervoor over had in die dagen toen de gemeente nog zo klein was, dat de kerken te klein waren en men om moest zien met behoud van dit oude kerkgebouw naar een veel en veel groter kerk. Heren, wat een tijd toen de mensen zich verdrongen rondom het woord van God om dienst te mogen nemen bij de koning, dat men het op de straten kon zien dat het zondag was. Dat niemand zich op de straten waagde als de koning zijn onderdanen requireerde. Trouwe God, wat een gemeente hebben we, waar gij toch zoveel voetstappen hebt liggen. En o Heere, we bidden van u, koning der koningen, wees in deze gemeente. Heb uw wandelingen ook onder ons. Heren, hier ligt het woord. Als de wagen waarop gereed onder het volk. En daar ligt de preek. Gereed om gehouden te worden. Als een wagen waaronder de koning wil rijden onder het volk. Om onderdanen te maken van geslacht tot geslacht. Heren, we hebben het er even gelezen in het slot van Psalm 45, naar elk geslacht tot geslacht. Zijn grootheid zal zingen en de zijne zal leveren. Heren, mogen wij ook de onze leveren. Laat er jongens mogen zijn, heren, die dominee worden. om een goede boodschap als gezanten, als herauten van de koning uit deze grote gemeente, de gemeente kerk door te gaan om het woord Gods te verkondigen. Laat er mensen gevonden worden onder het jonge geslacht die straks ouderlingen zullen kunnen zijn. Diakenen, kerkvoogden, notabelen. Laat uw dienst voortgang mogen hebben onder ons. En laat er als het ware een verdringen zijn rondom de wagen des woords waarop de koning rijdt. Om te smeken, heren, neem ook mij, aan in uw dienst, heren. Er is uit onze gemeente één die dient aan het hof van onze geëerbiedigde koningin uit onze gemeente. Maar heren, men nu bij deze koning, die veel groter is en een veel loffelijker paleis bewoont dan dat in Soestdijk, hoeveel zullen er zijn die de koning dienen? Die ver alle koningen te boven gaat. Heren, wij bidden van u. Geef ons een plaats bij u. O, dan desnoods maar dorpelwachter. Dan desnoods maar de eenvoudigste plaats, heren. Geef niet als we de koning maar mogen zien. En als we maar ergens een hand- en spandienst mogen verrichten. In uw dienst, voor uw zaak, voor uw woord. Laat ons maar goede woorden spreken van de Bijbel. Goede woorden voor alles wat erin staat. Goede woorden van de koning. Goede woorden van de koningin. De bruid. Goede woorden van alle degenen die dienen. Met een goede lust. En het hof van u. O koning Jezus. Heren, laat ons niet verloren gaan. Want als aan dit hof niet dienen, dan zullen we onder een andere despoot moeten ondergaan, de duivel. O, laat ons in dat rijk en in dat paleis, waar geen licht schijnt, waar duisternis is, in de duisternis, niet dienen. Maar laat ons u mogen dienen, die een vriendelijk aangezicht hebt, dat straalt van vrolijkheid en van licht. Jawel, maar voor alle oprechte harten, heren, wil ons dat geven. Zegen ons, samen, allen waar u die uw woord verkondigen op deze dag. Onze gemeente, zegen ons vorstenhuis, zegen de zendelingen, zegen alles wat op uw zegen wacht. Het onderwijs, de zondagsscholen, verenigingen, laat heren, zelfs kinderkens, mogen dienen in uw huis. Ook onze kinderen, van hun kleinste tot hun grootste. Heren, we bidden dit van u om Jezus wil. Amen. Goede reden uit gezegde gedichten als met een pen geschreven, als zo de dichter van Psalm 45 aan het werk gaat, dan moet het wel een bijzonder onderwerp zijn, een verheven onderwerp, wat hij zo met zijn dichting, met zijn geschrift, met zijn tong, met zijn reden, met zijn goede reden gaat bezien. Hoe verhevener de stof, hoe meer de dichtader vloeit. En van een koning zou hij dichten. En gemeente, als u dan Psalm 45 ziet, dan gaat hij van de beschrijving van de vorst spoedig over naar de beschrijving van de vorstin. Van de koningin, van de bruid, van koning Jezus. En daarna van de dochters uit edele, deftige kringen, die dienen mogen aan het hof. Naar de vazallen, de jongens van gegoeden huizen, die in dienst van deze koning mogen staan. En toch, dan is alles wat er bezongen wordt, en van de koningin, en van de staatsdochters, de kostelijke staatsdochters, en van de prinsen des volks, is alles
één loflied op de koning. De koning zelf.
Geen wonder, hij is een koning der koningen. Dat wil zeggen dat hij onder de koningen een voorname en hoge plaats inneemt. Hij is een koning der koningen, geen wonder, want hij heerst over al die koningen die de aarde ooit bezeten heeft of bezitten zal. Wel nu, geliefden, naar de lofzang op deze koning willen we een en andermaal horen. Uit de mond van deze profeet, dichter van de 45e psalm. Een van de beroemdste liederen die ooit gemaakt zijn. We kiezen als onze tekst psalm 45 vers 3. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Genade is uitgestort op uw lippen. Daarom heeft u God gezegend in eeuwigheid. En als ik over deze tekst u ga spreken, dan zet ik onder drie uitdrukkingen in mijn tekst een streep. Ga u eerst spreken over schoner dan de mensenkinderen. In de tweede plaats op de lippen uitgestort. En in de derde plaats in eeuwigheid gezegend. Ik zeg dus nog eens te spreken over schoner dan de mensenkinderen. Op de lippen uitgestort en in eeuwigheid gezegend. Maar we gaan eerst van hem zingen. Psalm 47. Psalm 47. En u krijgt inmiddels de gelegenheid om uw gaven te geven. Straks in de tussenzang een collecte voor de zending. Psalm 47, vers 1, 4 en 5. Juicht, o volken, juicht, handklapt en betuigt onze God uw vreugd, wees te saam verheugd. En het vierde vers zingt des hoogste Heer, omdat ieder leert hoe hij heerst alom over het heidendom, hoe hij van zijn troon geeft zijn rijksgeboom, daar het al verbukt, edelen gans verrukt, nu hun het goddelijk licht straalt in het aangezicht, delen in ons lot. Eren Abrams God, de eerste van de staat, die den onderzaat naar Gods wijze wet zijn ten schild gezet, eren het hoogste macht, God munt uit in krachten, vers 1, 4 en 5 van psalm 47. De dichter heeft gezegd dat hij een gedicht zou maken en uitspreken over de koning. En hij begint terstond te spreken tot de koning. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Zelf heeft hij boven zijn lied geschreven een onderwijzing, een lied der liefde. Nu hoeft de dichter Christus de koning niet te onderwijzen in geen ding. Ten eerste niet te onderwijzen hoe schoon hij is, hoe genadevol hij is. Hij hoeft de koning niet te onderwijzen hoe hij genade moet betonen en de strijd moet voeren tot stichting van zijn rijk en hoe hij regeren moet. En toch spreekt hij zoals hij spreekt. En alle dingen staan goed op hun plaats. Zijn lied is eigenlijk een belijdenis. Die hij voor de koning aflegt. En die tegelijk een onderwijzing is voor alle die het eventueel dan horen zullen. Afgezien echter van de vraag of er iemand is die het hoort. Is het al genoeg als iemand is wat tot de koning mag zeggen. Een belijdenis mag afleggen. Een belijdenis wil altijd in de eerste plaats gedaan zijn voor de God die we belijden. Voor de koning die we belijden. En dan in de tweede plaats ook voor de mensen. Wel nu, en als er nu iemand tegen de koning gaat zeggen hoe schoon die hem vindt. En als nu iemand gaat zeggen tegen de koning dat er genade op zijn lippen is uitgesport, zal die koning daar dan behagen in hebben om dat te horen zo. Geliefden, ja. Omdat de koning weet dat het zo goed is voor die beleider zelf om deze dingen eens uit te spreken. Zijn hart is uit te starten. Daar is nut in voor de man die beleiden gaat. Dat is goed voor hem, want al sprekend, al beledend, krijgt de mens deel aan dat heil waarvan hij beledenis doet. En meer deel aan dat heil waarvan hij beledenis doet. Daar staat toch ergens in de Bijbel, die mij beleden zal. Ja, voor de mensen.
die zal ik beleden voor mijn Vader die in de hemelen is. Want een beleidenis heeft ook altijd een kant naar de mensen. En als we tegen God gaan spreken, dan spreken we nooit anders. En daarom staat deze psalm in de liederbundel van de kerk voor de oren van de mens. En als we dus groot van de Heer Jezus gaan spreken, van onze koning, hem gaan beleiden, dan moet hij het in de eerste plaats horen, maar zij, wie ze ook zijn, ze mogen het horen, ze moeten het horen. Het behoort tot de aard van het geloof om te beleiden. En het behoort tot de aard van de liefde om met hartelijke beleidenis voor hem eens te zeggen wie hij voor ons is. Zoals een kind geen vleierij spreekt tegen zijn moeder. Als een kind de armen om de hals van de moeder slaat en zegt: lieve moeder. Dat is waar, dat heeft die moeder, zonder gevleid te zijn, graag. Zo heeft de koning het graag, zonder gevleid te zijn. Dat zijn gemeente, zijn kerk, dat zo'n dichter als hier tot hem zegt: gij zijt de schoonste van de mensenkinderen. En als anderen dat dan nog overnemen van ons, geliefden, dan wordt onze genade niet kleiner van. En dan zal hun dat zo eindeloos ten goede komen, zo min als in een groot gezin de liefde en de achting van het ene kind dat hij voor de moeder of de vader heeft niet kleiner wordt als al de broers en de zusters gelijke achting en liefde tot vader of tot moeder openbaar. Gij zijt schoner dan de mensenkinderen. Salomo, op wie dit lied in de eerste plaats gedicht is, die kan wel zijn lichamelijke schoonheid gehad hebben. Hoewel de Bijbel ons dat niet zegt. Dat staat er wel van Saul, dat hij bijzonder knap geweest is. En dat staat er ook van David, dat hij bijzonder schoon en knap geweest is. Schoon van aangezicht, roodachtig van haar. Bijzonder schoon was dat in Israël. Maar van Salomo lezen wij dat niet. Of het moest zijn wat de Heer Jezus in later eeuw van Salomo zegt, dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid toch niet is bekleed geweest, gelijk een van deze, namelijk van deze leliën. Denkelijk ziet de heerlijkheid van Salomo, die hier dan bezongen wordt, in de eerste plaats op zijn wijsheid. Op zijn rijkdom. En op zijn langdurige regering. Het is dus een geestelijke schoonheid die hier geprezen wordt. Gemeenten, als we nu de lof van de schoonheid van Christus gaan zingen, dan denken wij aan die sta in de weg, in dat profetenwoord waar getuigd wordt van Christus. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gedaante of heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. En toch schoon, lichamelijk schoon, jawel, geestelijk schoon, zeker, zeker. Maar dat geestelijke, dat speelt bij de middelaar door het uiterlijke heen. Ik meen zelfs, gemeente, dat de Heer Jezus, van wie de profeet dat inderdaad zegt en met waarheid zegt, dat Jezus naar zijn menselijke natuur en dat Jezus in de staat van zijn vernedering schoon geweest is. Zelfs de schoonste geweest is van de mensenkinderen. Dat zijn goddelijke natuur aan die mensheid een bovennatuurlijke schoonheid verleend heeft. Dat laten we nog even rusten, daar komen we straks nog aan toe. Dat de staat van zijn verhoging zijn glansen laat schieten over de staat van zijn vernedering, dat laten we ook nog even rusten. Maar reeds naar zijn menselijke natuurgemeente is de Heer Jezus de schoonste van de mensenkinderen. Immers, onder de mensenkinderen is hij gaan staan. Hier is inderdaad sprake in deze psalm van de staat van zijn vernedering. Hij staat onder de mensenkinderen. Hij die God was van alle eeuwigheid. Hij die in een ontoegankelijk licht gewoond heeft, is gaan staan onder de mensen. En als om het nog iets te verkleinen, onder de mensenkinderen. Daar is hij gaan staan. En hij is ook zelf geworden, onze natuur aangenomen hebben. Mensenkind. Zoon des mensen. Zoon des mensen. En als hij hier als koning beschreven wordt, die de strijd aanvangt om zijn rijk te stichten. Als hier als koning beschreven wordt, die tot de prijs van zijn eigen bloed zich een volk wint. Ja, gemeente, dan wordt in de ogen van degene die tot deze gelukkige staat gewonnen worden, tot de prijs van zijn bloed, wordt hij inderdaad de schoonste van de mensenkinderen. Dan komt hij in de tekenen van zijn kruisdood als de schoonste te staan. Onder de mensenkinderen, boven de mensenkinderen. En dan zegt het geloof, ook van deze dichter, dan zegt het geloof, ook van die moordenaar aan het kruis, een koning, een koning. Als je nu koninkrijk zult ingaan, en dan zegt een hoofdman onder het kruis, als hij stervend het hoofd neigt, waarlijk, deze, zoon des mensen, staat boven zijn hoofd, dat hij is van de Joden, werkelijk een koning der Joden, werkelijk Gods zoon, Gods zoon. En zo zal al het geloof, geliefden, van al degenen die gekocht worden door Christus, hij staat in de staat van zijn vernedering, toch in hem zien. En hij is een koning. Mijn koning. Die mij het zaligst lot. Ver boven alle hoon kan schenken. Ja, waarlijk gemeente. Onder de mensen gerekend. Meer dan Salomo. Is hier. Wat is deze lof nodig? Nodig voor de beleider zelf. En vooral als we dan nog gaan denken, gemeente. Dat deze koning. Niet alleen in de staat van zijn vernedering, maar ook in de staat van zijn verhoging als waarachtig God. Die twee naturen verenigt in zijn ene persoon. En dat hij is, is aan zijn kruis God. En dat hij is God in zijn strijd. God in de prijs die hij uitgeeft om zich een volk van zijn eigendom te kopen. En dat hij is God, die eeuwig zal zijn ten troon gezeten. Wat is deze lof van deze koning nodig? Nodig voor de beleider zelf. Nodig voor degenen die in deze lof onderwezen worden. Hoe is het mogelijk, gemeente? Dat is niet te zeggen, maar het is mogelijk. Dat het hart van de gelovigen weer afgetrokken kan worden van deze schoonheid. Van de koning. En dat ik weer afgetrokken kan worden. In de bekoorlijkheden van deze wereld. Zodat een waar gelovige. Die één keer onderdaan geworden is. Van deze koning. Toch telkens weer moet zeggen. Hoe kleeft toch mijn ziel. Aan het stof. En telkens weer moet zeggen. Werd ik derwaarts weer geleid. Dan zou mijn mond u de ere geven, gemeente, als we nu onderdanen van Jezus Koninkrijk mogen zijn. Dan zijn we niet opgehouden zondaars te zijn. En dat verenigt niet, dat hoort niet bij elkander. In de dienst van deze koning te zijn en tegelijk de zonde lief te hebben. En de bekoorlijkheden van deze wereld lief te hebben. En nog erger dan dit, de zonde lief te hebben. De zonde te dienen. Zelfs als we in het binnenste heiligdom voor de troon van de koning staan. Zondigen terwijl we bidden. Zondigen terwijl we preken. Zondigen terwijl we aan het avondmaal zitten. Of ten doop staan. Kan dat? Ja, helaas gemeente, dat kan. Dat kan. Dat kan. En de dingen die niet behoorlijk zijn. En voor ons toch zo vaak bekoorlijk zijn. Die moeten weg. En daarom is het zo goed, gemeente. Als er een man is als deze dichter. Die de lof van de koning ons bezingt. Beleid gij, zijt schoner dan de mensenkinderen. Laat toch De schoonste aller schonen. Voor u het enige zijn. Laat dat toch meer waard zijn, Jezus, dan die akelige zonde die ge doet. Sterf dat toch eens af, geweet. Laat dat toch eens los. En zegt het is met een hartelijke genegenheid, heren. Nu zal mijn hart, nu zullen al mijn zinnen, deze mijn ogen en mijn mond en mijn oren, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk bewinnen. Is het nodig dat we dat op de knieën beleiden voor hem? Gij zijt de schoonste, om het ons eigen hart toe te roepen. Laat die dan de schoonste zijn. Gemeente, als ik hier jonge mensen zie zitten, pas getrouwd. Het is kostelijk als u veel van uw man houdt. Maar de schoonste van alle mensen, kinderen, en uw liefde overwaard en meerwaard, is Jezus. De koning. De schoonste van de mensen, kinderen. En nu de tweede gedachte op de lippen uitgestort. Genade is uitgestort op uw lippen. De middelaar is de schoonste van de mensen, kinderen. Vooral omdat hij de drager van de genade is. Dat is zijn middelaars eer. Genade te dragen. Dat is zijn middelaars werk geweest. Om die genade te verwerven. God, gemeente, kon nooit uit den hemel genade geven aan enig mens als Jezus niet aan het kruis die genade verworpen had. Plaats voor die genade verworpen had bij u. Plaats verdiend had bij u. Hij als de middelaar heeft aan s vaders recht voldaan. Hij als de middelaar heeft de schuld van u en mijn zonde verzoend. Hij als de middelaar heeft de vloek van de zonde gedragen. En daarom, gemeente, als God genade geeft van den hemel, weet u hoe hij dat doet? Dan doet hij dat via Jezus. Dan geeft hij die genade eerst aan Jezus en dan via Jezus aan u. En als Jezus genade geeft aan u, dan doet hij dat via den Heilige Geest, zodat de drie enige God over elkaar heen werkt om aan een zondaar genade te geven. En zo wordt er hier gesproken van genade die God uitgestort heeft op de lippen van de Heer Jezus, omdat hij die zou spreken. Goed opletten, gemeente, hij stort geen genade uit in Jezus' hart. Dan had hij het ook. Maar hij stort het uit op zijn lippen. Duidelijk. Of dat gij zoudt weten dat Jezus gekomen is om genade te spreken. Genade mede te delen, dat zeggen wij zo ook. Spreken, dat zeggen we ook mededelen. Mededelen, waarom nu dat doet Jezus? Hij deelt de genade mede. Dat wil niet zeggen dat er geen hart achter zit. Want dat zit er zeer zeker. Jezus spreekt nooit woorden. Of er zit een hart achter, een middelaarshart, een meedogend hart. Dat medelijden heeft met een zondaar. En dat begeerte heeft om een zondig mens aan te nemen in zijn zalige dienst. Daar zit een hart achter. Zit zelfs het hart achter de woorden van Jezus van God de Vader. Daar spreekt het eeuwig welbehagen in, geliefden, als God tot uw ziel spreekt. Door de mond van Jezus. Daar zit de liefde Gods achter, die God van eeuwigheid gehad heeft. Voor elk die hij zalig maakt. Daar spreekt de verkiezing Gods achter. Ik heb lust in uw zaligheid. En dan spreekt Jezus. En nu heeft God die genade gelegd op de Heer. Nee, dat zeg ik niet goed. Hij heeft ze uitgestort op de lippen van de Heer Jezus. Want er was zoveel. Is er dan meer genade dan één? Jazeker. Zal ik er u eens een hele rij genaden oproepen, opnoemen? Daar is in de eerste plaats algemene genade en bijzondere genade. Daar is levensgenade in velerlei soorten. Daar is ook stervensgenade, ook in verschillende soorten. Daar is voorkomende genade die voorafgaat aan het uur van uw bekering, toen God u als kleinkind in de moederschoot spaarde. Voorkomende genade die u in uw jeugdjaren bewaarde, in uw rijpere jeugdjaren bewaarde, tot aan het uur dat God u zijn genade bewees tot uw zaligheid. Voorkomende genade. Daar is bijblijvende genade, dat God met u, met zijn genade bij u blijft. Ondanks het feit dat u net als David menigmaal zondigt. Ondanks het feit dat u net als Abraham menigmaal liegt. Ondanks het feit dat u als Petrus, de Heer Jezus, die ge toch eenmaal gekozen had, verloochent. Dat noemen we bijblijvende genade. Dan is er nog achtervolgende genade. Waarmee God u naloopt als gij van God weer afwijkt. En waarmee God trouwelijk als een herder achter een dwalend schaap aangaat. Dat is een prachtig verhaal dat men eens te binnen schiet van Johannes. De presbyter van Efeze. Toen hij daar dominee voorganger geweest was in die gemeente, is hij van daaruit naar Patmos verbannen. En als hij dan na jaren terugkomt in zijn gemeente, dan is er een jongeling uit de gemeente die tot de gemeente behoorde. En waarvan die werkelijk goede gedachten gehad had, helemaal het verkeerde pad opgegaan. En die is daar ergens in het gebergte van Azië terechtgekomen. En onder rovers gevallen, dat wil zeggen zelf ook een rover geworden. Dat was een veel uitgeoefend bedrijf in die dagen. En de oude man Johannes gaat er achteraan. En in dat rovershol zoekt hij, vindt hij die jongeling. Kijk, daar heb je achtervolgende genade. En zo achtervolgt u de Heere, de zijne, tot het einde toe. Menigerlei genade noemt de Bijbel dat. Dan zijn er de verschillende trappen in de genade. Ik kan nog noemen ambtelijke genade en persoonlijke genade. Wel nu, en die genade, alle tezamen, is uitgestort op de lippen van de Heer Jezus. Zoals de Heer zijn geest uitgestort heeft op de Pinksterdag op zijn gemeente. Niet met mate. Zo heeft de Heer niet met mate de genade, zijn genade, uitgestort op de lippen van de Heer Jezus. En als u Jezus gaat spreken van zijn genade, gemeente, dan is dat de genade van de Vader. Dan is dat de genade van de Heilige Geest. Dan is dat de genade verworven door de Zoon. Zodat als hij gaat spreken tot u, dan hoeft ge niet in twijfel te verkeren of God u wel in genade zou aanzien. Zodat u niet in twijfel hoeft te verkeren of de Heilige Geest u wel gegeven zou worden. Want in die genade, met die genade, deelt Jezus zijn geest mee. Daarom blaast hij op zijn discipelen en zegt: ontvang den Heilige Geest. En waar hij nu zijn woorden spreekt, gemeente, daar komt de geest mee in uw hart. En die plant de woorden van Jezus in uw ziel. Daarom hoeft nooit iemand bang te zijn als Jezus zijn genade u verklaart. Dat uw zonden te groot zouden zijn. Mijn zonden zijn groot, gemeente. Uw zonden zijn groot. En ze zijn zoveel, zoveel. Maar nu is er in die genade op berekend. Dat waar de Heere zijn genade verklaart, mededeelt, zegt, spreekt tot uw ziel. Mijn zoon, wees welgemoed. Uw zonden zijn u vergeven. Waar de koning spreekt met zijn lippen. Daar worden uw zonden gewassen, verklaard. Gemaakt, witter dan wol, uitgestort op zijn lippen. En hij spreekt, wat spreekt hij? Die enkele belofte tot deze, die en gene, jawel gemeente, dat persoonlijke woord, waarin de Heer zijn genade verklaart, dat zal er in uw leven ergens moeten vallen. Weet u wat David dan zegt? Heere, zeg gij tot mijn ziel. Ik ben uw heil gemeente. Ik heb er niks aan of u van mij denkt. Die man, daar staat het wel goed mee. Ik heb er niks aan als ik dat van mijzelf denk en zeg, met mij staat het wel goed. Ik moet het van God zelf horen. Dat heeft ook die moordenaar aan het kruis geweten. Zeg gij tot mijn ziel, ik ben u heer. Hebt u het zo ook uit zijn eigen mond gehoord? Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Is het van zijn lippen tot u gekomen? Geliefden, en als Jezus spreekt met die lippen waarop de genade uitgestort is, dan spreekt hij en dat vooral. En daar komt het stuk wat dieper te liggen. Gemeente, niet zo alleen maar met een persoonlijk gesproken woord. Dat ook, maar in het evangelie, in het woord van God. Er staat ook in de Bijbel dat het evangelie verkondigd begon te worden door den Heer. Geliefden, hij heeft het zelf gepreekt. De evangelieën. Hij heeft het zelf gepreekt. De hele Bijbel, bij monden van zijn profeten, bij monden van de evangelisten. Hij heeft het zelf gesproken. En dat woord, dat hij verkondigd heeft, dat van zijn lippen is uitgegaan. Dan zegt bijvoorbeeld Habakuk, ik stond op mijn wacht om te horen wat de Heer in mij spreken zou. Ze hebben het woord van God ontvangen, gemeente, in zich, in zich. En zo spreekt Jezus. En als ik u nu, gemeente, een goede raad mag geven, dan moet u niet te strak zien op dat persoonlijk gesproken woord. Dat hoort er wel bij, maar ik zou het wat verder met u willen hebben. En dan moet u, geliefden, ingeleid worden in al de woorden van de middelaar. En in al die genaden van de middelaar. Want als de genadegaven uitgestort zijn op zijn lippen, dan zegt hij ze voor zijn gemeente nooit te vergeefs. En dan is het voor u goed, als u weet wat ambtelijke genade is. Omdat ge zelf staat in het ambt der gelovigen. Maar dan is het ook goed dat ge weet wat het ambt van een ouderling is met de genade daaraan verbonden. Van een diaken met de genade daaraan verbonden. Van een prediker met de genade daaraan verbonden. En geliefden, als ge geleid wordt in al de woorden van Christus. En de genade uitgestort op zijn lippen. Tot u komt in de prediking des woords. Dan zou ik, als ik in uw plaats was, nooit een kerkdienst durven verzuimen. Opdat ik niet zou krijgen zo'n onderwijs als een stippellijn. En wat liggen de gaten er breed bij sommige mensen. U moet thuis raken, geliefden, in de leer der zaligheid. U moet thuis raken in het heil van onze God. En ik beloof u dat er in die genade zoveel ligt. Dat gaat wel altijd mocht zeggen als je naar de kerk gaat, heren, maak je nu woord. En gang en treden vast. En dat nog allemaal op zijn lippen. Weet wat hier ligt, die Bijbel. En wat er recht gepreekt wordt, gemeente, dat is allemaal op de lippen van de zaligmaker geweest. Het is tot godsdienstknechten gesproken in hun studeerkamer. Het woord Gods onderzocht hebben. Gemeente, en dan zitten ze echt op hun kamer niet alleen. Dan is er die stille tegenwoordigheid Gods. De koning, die zijn knechten zegt, schrijf. Schrijf. En die tot zijn knechten zegt op de preekstoel, spreek, spreek tot hun zielen. Van eeuwig wel, van eeuwig wee, wijs ze de weg door al deze genaden heen. Leid worden tot al de volheid Gods. Lieve, kunt u begrijpen dat aan elke voorganger, maar niet alleen een voorganger, maar elk die de woorden Gods mag horen. En er de genade in mag proeven, want dat komt op uw lippen. Dat elkeen gaat zeggen, mijn hart vervuld met heil bespiegelingen. Bespiegelingen, beschouwingen van het heil. Dat het schoonste lied van in een koning zingen. Terwijl de geest van gladde tongen breed is. Ook mijn tong als de pen van één. Aardig schrijft een minnelijk vast. Zeggen ze dan tot een Heer Jezus. Uw schoonheid. Hoog te loven. Met al het schoon der mensen. Ver te boven. Gena is op uw lippen uitgestort. Dies. Eeuwiglijk. Van God gezegend. Wat in plaats Van uw doorluchte en vrome vaderen zult gij eerlang uw zonen zien vergaderen. En stellen hen door uw geduchte hand al het herdrinkboer in vorstelijke stand. Ik zal uw naam bij elk geslacht doen kennen. Van kind tot kind zal het zich aan u gewennen. Zo rolt uw lof op het ruime wereld rond in eeuwigheid aller volken mond. We gaan dat samen zingen. Psalm 45, de versen 1 en 8. Eerst en het achtste vers van de 45e psalm.
Daarom heeft u God gezegend in eeuwigheid. Het is even een moeilijkheid in het uitleggen wat hier staat. Het lijkt nou net alsof hier de tekst wil zeggen. Omdat hij de schoonste van de mensenkinderen is. Omdat genade op zijn lippen uitgestort is. Daarom heeft God u gezegend. Het is veel eer omgekeerd. Omdat God u gezegend heeft. Daarom zijt ge de schoonste van de mensenkinderen. En daarom is genade op uw lippen uitgestort. Er staat hier in het Hebreeuws een lidwoordje, algen, dat eigenlijk het best vertaald kan worden door vermits, overmits. Overmits. Gij zijt de schoonste van de mensenkinderen. Genade is uitgestort op uw lippen, overmits, omdat God u gezegend. Zo staat het hier. God heeft de koning, heeft Christus gezegend. Wanneer dan en waar? Vele malen geleden tijdens zijn leven. Ik denk bijvoorbeeld aan de doop bij de Jordaan. Toen de zegen van de Allerhoogste op hem nederdaalde in de gedaante van die duif. Maar ook de woorden die hij sprak. God heeft hem gezegend toen hij hem opwekte uit de dood. Maar God heeft hem ook al eerder gezegend, voordat hij onder de kinderen der mensen is komen staan. Voordat hij zijn koningschap sticht. Voordat hij de prijs is gaan betalen om zich een gemeente te verwerven op de aarde, op het kruis. Hij is gezegend van alle eeuwen. Hij is gezegend van de Vader in de raad des vredes. In de nooit begonnen eeuwigheid. Eer nog iets van de aarde daar was. Toen God de tijden der onwetendheid overzien hebbende. De eeuwen gezien hebbende. De schepping. De val. Toen heeft God ziende dit alles gezegd. Wie zal met zijn hart. Borg zij. Toen heeft Jezus gesproken in de raad des vredes. Zie ik het lust, o God, om u welbehagen te doen. En toen heeft God hem gezegend reeds daar. En heeft gezegd, eis dan van mij als ge dat zo doet. En ik zal u geven de heidenen tot uw erfdeel. En de einden der aarde tot uw bezitting. Ge zult dan onder mijn zegen een koning zijn. Waar de heidenen zelfs onder buigen zullen. En ge zult dan onder mijn zegen een koning zijn. Wiens heerschappij zal gaan van zee tot zee. Van het noorden tot het zuiden. Van het oosten tot het westen. En met deze volle zegen des vaders is Jezus. Zijn werk begonnen. De psalmist zegt ook van die zegen. Waarmee Jezus gezegend is. Voordat Jezus zijn strijd gaat beginnen. Dat komt in de volgende vers. Voordat hij zich onderdanig gaat maken. Dat komt in de volgende vers. Voordat hij ze tot grote rijkdom brengt. Dat komt in de volgende vers. Maar hier de zegen. De zegen. De zegen over onze Heer Jezus. Die zegen, geliefden, die op hem gelegen heeft, die heeft op hem gelegen, zodat hij in staat heeft kunnen zijn, zo'n groot verlossingswerk te kunnen doen. Dat is een zegen van de Allerhoogste, op het kruis van Golgotha. Dat is een zegen Gods over zijn Zoon, de Hof van Jood. Dat is een zegen van de Allerhoogste. Toen op grond van dit verlossingswerk Jezus vrede is gaan verkondigen, dien die verre en dien die nabij waren. Des konings volk ontvangt niets dan zegen. En al de zegen die des konings volk zijn onderdanen ontvangen, gemeente, die komt uit de eeuwigheid. Een offer dat Christus voor u brengt.
De genade die hij tot u spreekt. Dat is een zegen van de Vader. Over zijn verkoren zondaar. En die zegen die uit de eeuwigheid komt. Die is zo vast geweten. Vaster dan de bergen, want die zullen wankelen. Vaster dan de heuvels, want die zullen wijken. Maar de zegen ligt vast. Waarin? In dat wat meer is dan dit alles, het bloed van Christus. Dat is een fundament, zegt de Bijbel. Het fundament van uw hoop. Het fundament waarop uw zegen rust. Gemeente, alle zegen die niet rust in de vergeving uw zonden, leg die terzijde. Want die zal u voor de eeuwigheid althans geen nut doen. Fundament van de zegen ligt vast in de eeuwige raad van God. Dat komt uit het eeuwig welbehagen Gods tot uw gelieven. Maar de verkiezing Gods, die de genade niet mededeelt, daar is het de vraag of het de zegen van God en Allerhoogste is. En dat u, die nu gezegend wordt met deze eeuwige zegeningen, die van de eeuwigheid stamt, die zal ook gezegend zijn tot in eeuwigheid. En nu wordt Jezus gezegend als de middelaar. Let daar goed op. Als de schoonste die onder de mensen kinderen staat. En die tegelijk waarachtig God is. Opdat hij die zegen door zou geven. Genade is op zijn lippen uitgestort. Zegen is op zijn lippen uitgestort. De zegen van de Vader. Die houdt hij als middelaar niet voor zichzelf. Alles wat een bruidegom heeft, dat is voor de bruid. Ze trouwen in gemeenschap van goederen. En u houdt de bruidegom niet voor zichzelf, gemeente. Niet. Alles wat de Vader hem aan zegeningen geeft, dat geeft hij door aan zijn gemeente. Dat geeft hij door aan zijn volk, dat geeft hij door aan zijn kinderen. Daarom in die zegen die hij spreekt, daar gaat ook heel wat middelaarswerk meespreken. Daarom wordt ge gezegend in den geliefde. Daarom wordt ge gezegend in Christus Jezus. Daarom wordt ge gezegend in zijn genade. Daarom wordt ge gezegend in de vergeving uw zonden. En geliefde, als u nu op deze zondag, waarop de zondag van de hervoorzienigheid gepreekt is vanmorgen. Dan mag ik dat nog even herhalen, wat vanmorgen gepredikt is. Daar krijgen de genadegaven van Christus. In het brood dat u eet. In de kleren die u draagt. In het water dat u drinkt. In het huis dat God u vriendelijk en mildelijk geeft. Die krijgen pas zin. En betekenis. Waarde voor u. Als u gaat zien. Het komt van zijn zegen. Het komt van de alzegenaar Christus. Het is door hem verdiend. En dan gaan wij als arme zondaars genadebrood eten. En dan gaan wij als arme zondaar in gekregen goedlopen gemeente, gekregen kleren. En dan gaan wij als arme zondaar in een gekregen huis wonen. Jezus heeft geen huis gehad om in te wonen. Maar dat gij er een zou hebben om in te wonen. En dat je wonen zal als niets bezitten. De zegening. Voor dit tijdelijke leven. De zegeningen geestelijk. Dat als klein kind uw eerste versje leerde op de zondag. Dat is een zegen van zijn verbond. Dat op de catechisatie uw eerste catechismussen leerde. Bij de schippers op zee. Ik hoorde zelfs vertellen dat de jongens de zondags bij de schipper hier aan huis, aan de wal, moesten komen opzeggen. Schippers. Hebt u nog zoveel zorg voor die jongens die aan u zorgen zijn toevertrouwd? Zijn maar kinderen. Zult u ze een handvol geld geven en misschien nog een zootje vis? En ze dat allerhoogst en dat eeuwig goed onthouden, dat zult u toch niet doen. Reder, wat geeft u met uw knechten mee aan boord? Zegening hoop ik. Niet alleen, dat mag ik toch helemaal niet van u verwachten, dat ge zijn karig loon geeft in deze beelderige tijd. Niet alleen dat ge ze een behoorlijke verzorging geeft. Ook als er doden vallen. Maar dat ge ze zegen meegeeft. Geest. Een Bijbel. U zegen. Maar ook een onderwijs. Dat ge uw scheppers ernaar informeert. Wat doet ge met mijn knecht? Geesten. Wordt er op uw schepen nog wel eens een psalm gezongen? Ter ere van die koning. Gezegend, dat is de zegen geweest. Veel meer waard dan een dik traktement. En een zootje vis, al waren het 10 zootjes. Deze zegen. Dat is de zegen van God, van de Heer Jezus. Tijdelijke, maar vooral eeuwige schatten. Gelieten, de zegeningen. Van hem, ze zijn deze. Dat ge moogt verkeren onder de prediking. Waarin ge opgeroepen wordt tot bekering. Waarin ge ernstig gewaarschuwd wordt tegen de zonde. En ook ernstig gewaarschuwd wordt tegen het eeuwige verderf. Wat u zeker wacht. Als ge zonder deze zegen uw leven doorbrengt, gemeente. Het is een hoogst gevaarlijk werk wat men doet. Als men de kerkendienst voorbij gaat. Al loopt men dan misschien alleszins burgerlijk te wandelen met het mooie weer en de mooie avondluchten op de boulevard. Het is een hoog verantwoordelijk werk als men deze zegeningen van Christus in de prediking aangeboden achter u neerwerpt en zegt: geef dat maar aan degene die daar zin in hebben, een oud wijfie, een grootmoeder misschien. Of een half achterlijke jongen die nog zin heeft om in de kerk te gaan zitten, gelieven deze zegen. Zegeningen van Christus. Ze zijn niet alleen tijdelijk, geestelijk. Ze zijn zegeningen die blijven in het uur van het sterven. Ze zijn zegeningen die meegaan over het graf. Eeuwige zegeningen. Zegeningen die de middelaar heeft. Alle voor wie hij bemiddelen. Het offer heeft gebracht en daarom gemeente. Zijt gij gezegend in den geliefde. Blijft die zegen u ook bij? Heeft het zelf tot u gesproken? Zijt ge daarom zo verbonden aan de prediking? Aan de dienst der sacramenten? Is dat niet een tijdgeloof wat maar voor een poosje was en dan weer afgelegd wordt? Is dat geen voorbijgaande zaak voor u? Kunt u, als u nu de 20 laatste jaren van uw leven eens overlegt, zeggen: ja, ik ben toch vaster op mijn ankers komen liggen. Vaster in het woord. Ik ben daar toch veel meer van gaan verstaan. Ik heb uit dat woord hoe langer hoe meer de persoon van de koning zien lichten. En deze koning, die heeft mijn hart. Die heeft mijn hart. Die heb ik lief. Die heeft mij zijn gunst verklaard. Zie, geliefden, dan zal de uitgestorte zegen, de uitgestorte genade, die zal u bijblijven. En dan moet u eens goed naar mij luisteren. Wil die u bijblijven, dan moet ze herhaald worden. Dan moet ze vernieuwd worden. Dan moet ze in uw hart verankerd worden, doordat de koning meer en meer voor u gaat betekenen en gij meer en meer uit zijn hand gaat leven. En dan wordt u een arm mens en uw hand een lege hand. En dan worden de rijkdommen van Christus voor u, die al armer wordt, uw enige bezit, schoner dan de mensenkinderen. Weet u welk mensenkind u daarvoor aflegt, afzweert? Dit mensenkind, u zelf. We hebben vanmorgen gezongen in de kerk. Dat God geen behagen heeft aan mensenkrachten. Aan hen die daaruit heil verwachten. Ik denk, ja, dat is het. Wie van uw gemeente heeft zijn eigen krachten leren verachten? Wie van u heeft meer en meer gezien. Niet door mijn vroomheid. Niet door mijn ijver in het bidden in het kerkgaan. Niet door mijn ijver zelfs niet om te werken voor het brood van mijn handen. Maar van hem alleen. Van hem moet alles komen. Voor de tijd. Voor de eeuwigheid. Zie geliefden, dan gaat de schoonheid van de alzegen naar alweer voor u lichten. En hij wordt voor u de schoonste van mensenkinderen. Kost u geen moeite uzelf. Uw vader, uw moeder. Uw vrouw, uw man. Ach, te bestellen. Bij deze koning. En nu nog één enkele opmerking. Zo niet. Zo nu Jezus voor u niet is de schoonste van de mensenkinderen. Zo niet. Zo gaat zijn genade niet leven. En zijn genadewoord niet zelf een woord. En de prediking u niet het een en het al is. Zo niet. Zo gij, Jezus kleinacht. Zo u zelfs durft hem te loven, een gemeente, wat zal dan uw toekomst zijn? Dat kan ik u met drie letters zeggen. Als dat niet verandert, dan komt u in een plaats dat Jezus tot in eeuwigheid niet is. Geen zegeningen van zijn lippen meer. Geen genade. Geen gave van zijn hand. Dat woord van drie letters dat is. A-E-L. Dat zal het delen van alle buiten Jezus leven en buiten Jezus sterven. En wij kunnen gaarne wat anders. Amen. Heere des hemels en der aarde, u hebt ons gegeven dat wij vanavond stilletjes hier samen mochten zijn. Bij een getuigenis van een oude profeet die we niet kennen bij naam. Bij het getuigenis van een dichter. Ja, die een opperzangmeester welkom zei. Nu bidden we van u, Heere, geef aan ons predikers iets van de genade van deze man om zo de koning te loven, aan te prijzen zijn dienst, af te manen de dienst der zonde. Af te manen van de dienst van de Satan. En deze dienst van koning Jezus hartelijk aan te prijzen. Geef dat aan de ouderlingen van onze gemeente. Als ze op pad gaan, de gemeente. Ze zijn nu weer allemaal bezig in hun wijken. Geef dat ze maar, heren. Geef dat ze maar in die huizen. Bij dood mogen we aan of heiden dan desnoods. Ook bij Christen. De dienst van de koning aanprijzen. Van heler harte. Geef dat aan onze schoolmeesters. Omdat op een kinderlijke wijze, zoals we dat verstaan, ook aan de kinderen aan te prijzen. Heren, geef dat aan vader en moeder. Dat op een eenvoudige manier de dienst des Heren mogen voorleven. En aanbevelen aan deze hun kinderen. Zegen ons u verder, heren, dat wij vanavond nog in onze huizen de Sabbat zullen doorbrengen. Zegen, heren, dat onze jonge mensen maar niet zoeken in de plaatsen van de duisternis, waar ze toch niet vinden. Laten ze maar niet in cafés komen. Zeker niet op de Sabbat. Want daar vangen ze niet zoveel goeds. Laten ze maar niet naar de stad gaan. Op de Sabbatdag, laten ze maar niet in bioscopen huizen. Het is daar zo donker. En daar brandt, en daar straalt het licht van zijn aangezicht. Nee. Laten ze maar, heren, onze jonge mensen, ook vooral de jonge mensen uit ontwikkelde kringen, van gegoeden huizen, met ons, de schone, en reine, en rijke dienst van koning Jezus zoeken. Heren, we bidden dit van u. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij zingen tenslotte Psalm 67. Psalm 67. En daarvan het eerste vers. al goede God zij ons genadig en zegene ons met overvloed. Hij doet zijn aangezicht gestadig ons lichten en hij zij ons goed. En wat er verder volgt in het eerste vers van de 67e psalm. Gemeente gaat nu heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.